NPO Radio 1. KRO NCRW.
Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta, taal sta. Zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta. Fijn blijf, taal sta.
Frits Spits.
Dat klinkt lekker. Dankjewel, Peter en Mieke, voor de nieuwsshow. Goedemorgen. Het is een megaklus geweest. De weg naar de taalstaat was 10 weken lang afgesloten. Maar denk niet dat wij, volk van de taalstaat, onze taal verwaarloosd hebben. Integendeel, we hebben hand- en spandiensten verleend aan de sportzomer. We hebben iedere dag de taalstand opgemaakt. En ondertussen hebben we de infrastructuur van dit programma flink onder handen genomen. Zo hebben we binnen deze staat een nieuwe staat ontwikkeld. De digitaalstaat. De bouwstenen daarvan vinden we op het wereldwijde web. Maar we hopen ook dat u in de toekomst gebruik gaat maken van de nieuwe mogelijkheden die de digitaalstaat u gaat bieden. Van de roman Hel 1149 hebben we het laatste hoofdstuk geschreven. En wat we meenemen van de sportzomer is het onderscheid tussen veelzeggendheid en nietzeggendheid. En u zult wel merken hoe. Kortom, het was een megaklus, maar er staat weliswaar geen Max Verstappen file, maar wel een taalstaatrij. De weg is weer open. Welkom in de taalstaat.
Sliepen op een heuvel, in de polders aan de stroom. Niet hoger dan een molshoog, maar met wolken in ons hoofd. De toekomst op oneindig, al wat telt dichtbij. Niet verder dan een boogscheut, weet jij sindsdien van mij? En je zei, later als de avond valt, als het schemert in ons huis, sluit dan met me mee in tegenwijzerzin. Terug naar dit begin, altijd terug naar het begin. Door de foto's, soms vergeten, soms vergeet. Maar steeds die filter, steeds die glans en altijd weer diezelfde kleur. En je zei, later als het kouder wordt, als het regent in ons hoofd, zwem dan met me mee. Terug naar het begin, altijd terug naar het begin. Slechter weer voorspeld, er hangt onweer in de lucht. En tussen mij en dit seizoen en dit klimaat komt het nooit meer goed, nooit meer goed. Morgen als de avond valt, als het schemert in ons huis, sluit dan met me mee in tegenwijzerzin. Terug naar het begin, ik wil terug naar het begin.
En daar zijn we dus ook. In Vlaanderen spreekt men van kleinkunstpop. En dat vind ik een mooie term die ik graag overneem. Hij is in ieder geval van toepassing op Walrus, de groep van Geert Noppe. Terug naar het begin staat op het tweede album van de band.
Dit is de Taalstaat.
Welkom in een deels vernieuwde Taalstaat, maar ook met heel veel vertrouwde geluiden. Als taalschat bespreken we rijmen en verzen van Roald Dahl, dat nu als luisterboek in het Nederlands is verschenen.
Drakensoep en heksenbrouwsel, warrelschuim en helder blauwsel, rook en smoke en spokenspray, wervel, woel en roep. Hoezee!
Ja, gast is deze geweldige voorlezer Jan Meng. Als hoofdgast ontvangen we vandaag de nieuwe directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden, Frida Steurs. We ontmoeten Jean-Pierre Gele, columnist. Hij schreef voor ons een betoog van de week. De Vlaamse zanger Jelle Kleijmans, een opmerkelijk mooi album heeft hij gemaakt. Het heet Napoleon de 23ste. En René Appel is er natuurlijk. Hij bespreekt de TNA van Arie Boomsma. Een vol programma, maar we beginnen zoals gebruikelijk met
het laatste taalnieuws.
Schrijfvaardigheid is een ondergeschoven kindje op de basisschool. Uit onderzoek blijkt dat maar 3 op de 10 leerlingen goed een schriftelijke boodschap kunnen overbrengen als ze van de basisschool komen. Dat moet beter, dachten 2 promovendi aan de Universiteit Utrecht. En daarom hebben zij een nieuwe schrijfmethode ontwikkeld voor de bovenbouw, Texter. En wat blijkt? Al na 4 maanden onderwijs met Texter gaan de kinderen er maar liefst 1,5 lesjaar op vooruit. Goedemorgen, Monica Koster.
Goedemorgen,
Frits. Jij hebt Texter samen met Renske Bauer ontwikkeld. Hoe komt het eigenlijk dat maar 30% van de kinderen op de basisschool met goede schriftelijke vaardigheden verlaat?
Ja, zoals met alle problemen is dat een samenloop van omstandigheden. Er zijn meerdere factoren. Ten eerste krijgt schrijven weinig aandacht in de taalmethodes. En bieden de taalmethodes ook weinig ondersteuning voor leerkrachten voor het geven van schrijfles. Mm-hmm. En op PABO's is ook weinig aandacht voor schrijfdidactiek en het aanleren van schrijven. Dus leraren worden ook niet goed voorbereid op het geven van schrijfonderwijs.
Ja. En nou hebben jullie deze methode ontwikkeld, Texter. Hoe leert die methode kinderen schrijven?
Ja, wat wij bij Texter doen is dat we vooral leerlingen heel goed voorbereiden op de schrijfopdracht. Want traditioneel gaan kinderen, die worden het bos ingestuurd met een opdracht. Dat is eigenlijk net als dat je iemand die niet kan zwemmen in het diepe gooit. Dus ze krijgen een opdracht, ga maar schrijven. Dus als ze gaan schrijven, schrijven ze ook meteen alles gelijk wat in hun hoofd opkomt, schrijven ze op. Maar bij Texter gaan we dus dat begeleiden, voorbereiden. We laten aan de hand van voorbeeldtekstjes zien hoe zo'n soort Texter uitziet. En dan gaan we in stapjes die opdrachten maken. Dus leerlingen moeten eerst verzinnen wat zou er in je tekst moeten komen. Dan gaan ze dat ordenen en dan hebben ze bij het schrijven echt hun hoofd vrij om echt te formuleren en die zinnen op papier te krijgen en daar een mooie tekst van te maken.
Ja, en levert dat ook het gewenste resultaat op?
Dat levert inderdaad betere resultaten op. Zoals jij in je inleiding al zei, dat als ze 4 maanden met Texter hebben gewerkt, dat ze 1,5 leerjaar vooruit gaan. Ja, wij zien gewoon die teksten beter worden van structuur. Er is beter over nagedacht. Over het algemeen zijn teksten langer, omdat ze ook wat meer over de inhoud zelf hebben nagedacht. En ze zijn gewoon prettiger om te lezen.
Ja, klinkt allemaal zo logisch. Hè? Het nieuwe schooljaar is net begonnen. Gaat Texter ook echt gebruikt worden in de klas, denkt u?
Ja, Texter gaat echt gebruikt worden in de klas. We hebben een handelseditie gemaakt van Texter. Dus Texter is nu ook gewoon te koop. En er zijn al 4 scholen die met de start van het schooljaar met Texter gaan werken.
En die zijn dan 1,5 jaar vooruit als het goed is, hè? Over een tijdje.
Ja, dat zou mooi zijn. Nou, misschien nog wel meer. Want we gaan nu natuurlijk een heel jaar met Texter.
Ja, precies.
Werken.
Ja,
niet alleen maar 4 maanden.
Nou, het klinkt veelbelovend. Hartelijk dank. Komende vrijdag ga je met Renske Bauer promoveren op deze nieuwe lesmethode. Ik wens je een hele mooie dag. Veel succes vast en hartelijk dank.
Dank je wel.
Om de Duitse pers vast lekker te maken voor alles wat de Nederlandse taal aan literatuur te bieden heeft, wordt een grote groep Duitse journalisten in de aanloop naar het Nederlands-Vlaamse gastlandschap op de Frankfurter Boegmessen door onze taalstaat rondgeleid. Het Nederlandse en Vlaamse Letterenfonds laten de Duitse gasten kennismaken met maar liefst 120 auteurs en makers. En dat doen ze met 75 evenementen van in Amsterdam, Gent, Antwerpen en alles wat daartussen ligt. Goedemorgen, Sonja Peters, projectcoördinator.
Ik ben communicatieverantwoordelijke. Goedemorgen.
Ja. En communicatie en publiciteit en alles. Voor het, van het gaslandschap van de Frankfurter Boegmesse. Hè? Klinkt als een enorm druk programma. Kun je een aantal hoogtepunten noemen?
Jazeker. We zijn sinds afgelopen zaterdag non-stop onderweg tussen Vlaanderen en Nederland met 3 persreizen met 35 journalisten. En een aantal hoogtepunten in Amsterdam zeker was een bezoek aan het Rijksmuseum, waar een aantal auteurs, waaronder Daan Herman van Vos, voor een schilderij eigenlijk hun werk hebben uitgelegd. Een ander mooi hoogtepunt was een stadswandeling met Geert Mak, met zijn nieuw boek rond Jan Six, waar wij met een aantal een aantal radiojournalisten ook door de stad liepen.
Ja, is een rasverteller, hè? En welke Duitse media doen mee in deze kennismaking?
Nou, het zijn heus wel de grote media. Deutschland Radio Kultur, Die Zeit, Deutsche Allgemeine Zeitung, FAZ, dus Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Frankfurter Rundschau, ARD, Deutsche Presseagentur, ook de Oostenrijkse en Zwitserse pers is aanwezig met ORF, met Neue Zürcher Zeitung, dus werkelijk de top van de Duitse media is mee.
Ja, onze taal is natuurlijk verwant aan het Duits. Vindt onze literatuur daarom gemakkelijk haar weg in Duitsland?
Nou, ik denk dat het nu na het gastlandschap van 1993 ook wel fijn is om om opnieuw gastland te mogen zijn, om ook een nieuwe generatie opnieuw weer sterker ingang te laten vinden. De Boegmesse is niet alleen maar een beurs in Duitsland, maar wordt bij het publiek ook enorm gevolgd. Dus het is een enorm belangrijk moment. Ja.
Zijn er al artikelen verschenen? Wordt er al gefilmd?
Er wordt gefilmd. Deutschlandfunk gisteren heeft met Tommy Wieringa een reportage opgenomen in Broek in Waterland, juist. En ARD. En ARD is momenteel hier op research eigenlijk mee met de reis. En binnen 2 weken komt de ARD ook filmen. De tweede persreis van bloggers die al heel stevig aan het werk zijn gegaan. Ja.
Goed. Nou, succes nog verder dit weekend. Hartelijk dank, Sonja Peters. Vanaf van 19 tot en met 23 oktober aanstaande zijn Nederland en Vlaanderen eregast op de Frankfurter Boegmesse.
De taal in de zaterdagkranten.
Zij waren er wel, maar wij waren er even niet. Maar nu weer wel. De zaterdagkranten op taal beoordeeld door Sander van Berkel. Dag Sander, wat ben je tegen?
Goedemorgen Frits. Ja, het zat al in het nieuws vanochtend. Het woord sorry, dat wordt je direct onder je neus geduwd als je de Telegraaf erbij pakt. Het zijn de excuses van Mark Rutte over zijn gebroken verkiezingsbeloftes. Ik heb Nederland onvoldoende meegenomen in de argumentatie waarom ik de belofte moest breken, zegt hij in de Telegraaf. Dan hadden we het vast begrepen. In de Volkskrant gaat het over de houdbaarheid van Rutte. Dries van Acht is daar duidelijk over. De man kan gewoon door. Hij is in die jaren verkwikkend en onderhoudend geweest. Dat zijn geen termen die ik voor Balkenende in de mond zou nemen. En Trouw maakt een portret van Rutte aan de hand van zijn eigen uitspraken. Om er eentje te noemen. Ik heb een hekel aan politici die zich overal zorgen over maken. In de Volkskrant een interview met Per Eringa, de topman van ProRail. Die organisatie valt straks onder het ministerie van Infrastructuur. Een gruwel, vindt hij. Ik wil niet armpje drukken met Dijksma. En ProRail krijgt altijd veel kritiek, maar dat vindt hij helemaal niet erg. Geef mij maar op mijn donder, daar word ik enthousiast van. Het Algemeen Dagblad spreekt de nieuwe presentator van Heel Holland Bakt, André van Duin. Over eten zegt hij, van die restaurants waar hele verhalen worden verteld bij mijn bord. Op de huid gebakken of op een bedje van weet ik wat, dan denk ik, ja, en schuif het gewoon naar binnen. Ik heb maar één criterium, ik vind het lekker of niet. In Trouw, de Britse theoloog John Milbank. Over het belang van de theologie zegt hij, als je het leven ontdoet van alle sacrament, rest een donkere en koude wereld. Volgens hem moeten we erkennen dat niet alles terug te voeren is tot materie, want dan zijn begrippen als vrijheid en liefde illusies. Als we niet erkennen dat we meer zijn dan materie, hoe kunnen we dan complete personen zijn? Aldus John Milbank. En in de Volkskrant wordt de taal van Boer zoekt vrouw geanalyseerd. Vergeet de woorden liefde, tractor en mensenmens. Volgens Jacques Veldman is de meest gebruikte term van de afgelopen jaren jezelf zijn. Een totaal wazig concept, maar nooit wordt er gevraagd wat er precies mee wordt bedoeld. En op 2 staat de klik. Een raar ding, want het is er of het is er niet. Maar daarom ook de ideale afwijzingsstrategie, omdat er niets tegenin te brengen valt. En dan het rugzakje op 3. Soms hoop je dat een boer dat letterlijk bedoelt, voor de boterhammetjes of zo. Maar nee, het is doorgaans overdrachtelijk. En om de top 5 af te maken, spontaan en passie. Nou ja, ik ga in ieder geval turven morgen bij het nieuwe seizoen van Boer Zoet Vrouw.
Dankjewel, Sand.
Dit is de Taalstaat.
Op 1 september is het zover. Dan wordt de Vlaamse hoogleraar Frida Steurs, verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven, directeur van het nieuwe instituut van de Nederlandse taal in Leiden. In feite de voortzetting van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Mevrouw Steurs is specialist op het gebied van de vaktaal en communicatie in bedrijven en internationale instellingen. Onlangs verscheen van haar het zeer leesbare boek Taal is Business. Dag mevrouw Steurs, goedemorgen.
Goedemorgen.
Er liggen 3 kussens voor uw neus met daarop de gezichten van Annie M.G. Schmid, Hella Haase en Hugo Claus. Welk kussen past het beste bij u?
Dat was geen moeilijke keuze voor mij. Dat is absoluut Annie M.G. Schmid.
Ja, en waarom?
Met heel veel liefde. Wij zijn groot geworden met haar gedichten en met de heerlijke literatuur die zij geschreven heeft. In Mechelen, waar ik ben opgegroeid, werd er enorm hard gewerkt in de scholen aan voordrachtkunst. En wij droegen al die gedichtjes voor. Van de Spin Sebastiaan over Ik ben lekker stout.
En kent u er nog eentje uit uw hoofd?
Nou, niet helemaal meer. Maar van Ik ben lekker stout. Hè. Ik wil niet meer, ik wil niet meer. Geweldig toch? Ja. En wij werden nog echt, ja, in de lessen Nederlands werd er echt nog, ja, aan die voordrachtkunst gewerkt. En er was het De Gruitertoernooi in Mechelen, waar dan wij mochten werkelijk in een wedstrijd optreden, waardoor we ook leerden declameren en voordragen. En Annie M.G. Schmid was daar een constante. Al haar teksten werden gebruikt. Ik heb er zoveel plezier aan beleefd zelf. En ik heb het doorgegeven aan mijn kinderen. En ik zal dat ook weer doen aan mijn kleinkinderen, denk ik.
Ja. Maakt het voor u wat uit of een schrijver uit Nederland of België komt?
Nee, absoluut niet. Ik heb zoveel boeken gelezen, vooral in mijn jeugd. 1 boek per dag, denk ik. Altijd Nederlandse jeugdboeken ook. Tot en met van in Friesland, de Kameleon, de verhalen van de jongens in Friesland. De boeken van de Oolijke Tweeling, begrippen als Wassenaar, Scheveningen. Dat was allemaal toen al gesneden koek voor mij. En het maakt echt niet uit.
Nee. Komt u graag in Nederland?
Absoluut, ja. Dat is altijd zo geweest. Ik ben met mijn ouders vaak op daguitstap geweest als kind. Dat vonden we toen al heel leuk. Mijn ouders die hadden zo wat met de tulpen, met de bloembollen, met Delft, met Gouda en de klassiekers. Zo. En dat waren gewoon daguitstapjes. Maar is het toeval of niet? Ik weet het niet. Ik ben in Leuven bij een Nederlander gepromoveerd.
Wie is dat?
Flip Drosten, die heel zijn professionele carrière, ja, hoogleraar algemene taalwetenschap is geweest in Leuven. En toeval of niet, toen ik dan ging promoveren, kwam ik heel vaak toch weer terecht in bij Nederlandse universiteiten, op congressen. En ben ik ook heel snel beginnen werken met de Taalunie in allerlei verschillende commissies.
Is er dan in Nederland een andere cultuur? Is het toch verschillend?
Er zijn zeker en vast heel wat dingen verschillend, maar er zijn toch heel veel gelijkenissen. En
Laten we het over de taal hebben. Is er een cultuurverschil in de beleving van taal in Nederland en in België?
Dat is zeker een feit. Hè. Ik ben nog opgegroeid in de jaren 60, 70. Zaten wij als Vlamingen toch nog heel erg te vechten tegen dat Frans. Ik hou enorm van de Franse taal. Ik vind het een prachtige taal. Ik spreek het ook heel goed. Maar wij moesten ons voortdurend nog bewijzen. Vergeet niet dat de eerste Nederlandstalige universiteit eigenlijk volledig Nederlandstalig van 1930 is. Dat is heel dichtbij.
Ja, dat is eigenlijk nog heel recent. Dat is het niet eens. Ja. En is dat Leuven?
Nee, dat is Gent.
Dat is
de Rijksuniversiteit Gent is de eerste volledig Nederlandstalige universiteit. Tot voor die tijd, je kon in Leuven studeren, ja. En je had Nederlandstalige en Franstalige colleges. Maar de meeste professoren spraken Frans. De voorkeurstaal, de taal van de wetenschap toen. En dat leverde toch pijnlijke situaties op, waarin bijvoorbeeld mijn grootouders nooit in het Nederlands volledig konden doorgroeien. En dat is in Nederland toch wel heel anders geweest. Dus die hele beleving was in de jaren 70 nog altijd, ik denk nog aan Omroep Brabant van Radio 2 in Vlaanderen, die bewust zeiden van, spreek Nederlands in Brussel. Van, doe dat nou maar, want daarmee halen we ons gelijk. De zaken zijn nu omgekeerd. Vlaanderen is zeer sterk, ook economisch zeer sterk. En regio's die economisch sterk zijn, drukken ook hun taal door. Maar nog altijd zeggen veel Franstaligen, we vinden het raar dat Nederland zo belangrijk is. Dus er is een andere beleving, ja.
Ja, ja, ja. Die cultuurverschillen die er hebben bestaan, bestaan er dus minder tussen Vlaanderen en Nederland, zou ik maar zeggen.
Die cultuurverschillen zijn ook daar, maar denkend aan onze gemeenschappelijke geschiedenis, aan de Lage Landen, de grote culturele aspecten die we samen hebben beleefd. Denk toch maar aan Brugge, de Gouden Eeuw van de 15e eeuw, dan Antwerpen in de 16e eeuw en dan door vooral de religieuze twisten, zijn heel veel Vlamingen naar Nederland opgeschoven. Klopt, en heb je de Gouden Eeuw, de 17e eeuw in Amsterdam, die met veel, heel veel Vlamingen is beleefd eigenlijk. Dus we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, we hebben een gemeenschappelijke taal. En ik denk dat we heel veel gemeenschappelijk hebben. Dat is zeer duidelijk. Maar door ook een aantal verschillende evoluties zijn er natuurlijk
zijn
wel
er natuurlijk verschillen.
Verschillen maar in de beleving.
U geeft als Vlaamse vrouw leiding nu aan het instituut in Nederland.
Ja.
Voor de Nederlandse taal. Hiervoor was het instituut voor de lexicologie. Wat is het belangrijkste verschil tussen beide instituten?
Wel, het is om te beginnen een Vlaams-Nederlands instituut.
Ja.
Dus het wordt met geld uit Nederland en Vlaanderen samen gesubsidieerd. Omdat Nederlandse ministeries van cultuur en onderwijs, net zoals de Vlaamse ministeries, wel het besef hebben dat het Nederlandse taalgebied te klein is om alles apart te doen.
Mm-hmm.
Dus het wordt gesponsord door beiden.
Ja.
Het Instituut voor de Nederlandse Lexicologie heeft een jarenlange grootse traditie in het maken van woordenboeken. Het was de pure lexicologie. Het maken van het historisch woordenboek. Het werken aan etymologische woordenboeken. Het grootste woordenboek.
Dus het wordt nu meer, als ik u even mag onderbreken.
Ja,
wat komt er dan nu bij?
Het is de taal in alle breedte. Dat wil zeggen spelling, grammatica, de ANS, het Algemeen Nederlands Spraakkunst, komt ook bij ons terecht nu. De terminologie, de vaktaal, de gespecialiseerde communicatie komt erbij. En de algemene taal en de corpora, de tekstcorpora, de verzamelingen, die blijven ook bij ons.
Dus het is veel meer, het wereldwijde web wordt erbij betrokken.
Precies, ja.
Een van de zaken waarmee het instituut, u noemde het al, zich bezig gaat houden, is de vaktaal.
Ja.
U heeft er ook een prachtig boek over geschreven, Taal is Business.
Mm-hmm.
Waarom is dat zo belangrijk?
Wel, door de, laten we zeggen, vooral door de economische evolutie. Vlaanderen en Nederland samen moesten wij één land zijn waarbij de statistieken over beide delen samen werden genomen. Dan zijn wij economisch een absolute topper in de wereld.
Ja.
Betekent dat wij heel veel professionele communicatie hebben in alle geledingen.
Wat is bijvoorbeeld professionele communicatie?
Dat kan zijn pure economische terminologie, juridische terminologie bij het afsluiten van contracten. Dat gaat over bouwbedrijven in Nederland en Vlaanderen die internationaal de hele wereld gaan veroveren. Die terminologie van al die technische concepten, die moet beschreven zijn. Het is ook zo dat medisch gezien
en dus door iedereen begrepen worden.
Ja, precies.
Ja.
Je hebt in de vaktaal, in de gespecialiseerde taal, heb je registers. Je hebt de vaktaal op het topspecialistische niveau, waarbij je bijvoorbeeld voor een klinische studie van een medicijn moet alles wel in het Nederlands beschreven zijn, maar dat is dan in de vaktaal het hoogste niveau van abstractie voor medische en farmaceutische specialisten.
Dat levert dus ook allemaal nieuwe woorden op.
Absoluut.
En die nieuwe woorden moeten worden beschreven.
Ja.
En dat is dus een van de taken.
Dat is een van de taken.
Want ik kwam u nu boeken, dat vind ik nog wel heel aardig, over vaktaal, over culinaire vaktaal gesproken. Groente in brunoise, chinoise of julienne snijden. Ik heb nog nooit van die termen gehoord. Waarom zou een kok die moeten kennen?
Wel, u haalt nu net voor mij het mooiste voorbeeld eruit. Ik ben zelf namelijk chef-kok. Ik heb dat diploma in mijn vrije tijd gehaald. Ik hou van koken.
Ja.
En toen al viel het mij op dat die hotelscholen echt die terminologie gebruiken die toch vanuit het Frans komt. En dat blijft zo.
Ja, ja.
En het is een groot verschil of nou iets in julienne is. Julienne zijn kleine reepjes, groenten.
Ja, ja.
Een brunoise zijn blokjes. En een chinoise zijn ruitvormige. Maar dat is absoluut belangrijk voor een chef-kok.
Yeah.
Sergio Herman zou het nooit vergeven mocht een van zijn keukenhulpjes dit niet kennen.
En zo is er voor ieder beroep, ja, voor ieder vak,
absoluut,
en zeker internationaal gezien van buitengewoon groot, ja, belang dat er eenduidigheid, ja, is in, ja, die, in de taal.
Ja.
En dat gaat u bewaken samen met uw instituut. U gaat 1 september beginnen.
Ja.
Het is een grote opdracht. En wanneer bent u tevreden?
Ik neem 1 jaar de tijd om het instituut een beetje rust te gunnen ook en te stabiliseren, want er zijn zware reorganisaties gebeurd. We hebben een fantastische groep taalkundigen daar en een fantastische groep computerlinguisten. We gaan eerst en vooral de lopende projecten bewaken, consolideren. Er gaan afspraken worden gemaakt met het Meertens, met het Huygens, met de Friske Academie, met Max Planck, met andere instituten in Nederland, maar ook met de vakgroepen, de Neerlandici in Nederland en Vlaanderen.
En dat is het begin nog maar. Hè?
Dat is het begin nog maar van wie doet wat en hoe gaan we samenwerken, of die samenwerking die er al is, verbeteren. En dus dat is het eerste jaar.
Dat is het eerste
jaar. Ik zal tevreden zijn als we daarna ook stilaan grote nieuwe projecten kunnen aantrekken.
Ik wens u alle mogelijke succes. Dank u wel, mevrouw Stevens. Dank u wel.
Dit is een treurig liedje, een treurig liefdeslied. Van een verloren liefde en van een groot verdriet. Ik heb een schat verloren die ik net gevonden had. Ik zou niet weten hoe ze heet, maar weet je wat ze had? Ze had van die oogjes van blue jeans blauw, blue jeans blauw, blue jeans blauw. Ze had van die oogjes van blue jeans blauw, die kijkers met dat spijkerbroeken blauw. Nou loop ik maar te lopen, te zoeken overal. Nou loop ik maar te hopen dat ik er vinden zal. De hele tent een rondje, de hele tent een pint. Als iemand me vertellen kan waar ik mijn liefje vind. Ze had van die oogjes van blue jeans blauw, blue jeans blauw, blue jeans blauw. Ze had van die oogjes van blue jeans blauw, die kijkers met dat spijkerbroeken blauw. Ze droeg een strooien hoedje en een rare stippelstrik, maar ik zag alleen dat toetje, die hemelblauwe blik. We sprongen en we zongen die oude neus van Mien, maar na de Polonaise heb ik er nergens meer gezien. Ze had van die oogjes van blue jeans blauw, van blue jeans blauw, van blue jeans blauw. Ze had van die oogjes van blue jeans blauw, die kijkers met dat spijkerbroeken blauw. Die kijkers met dat spijkerbroeken blauw.
Blue Jean Blues schreef Toon Hermans in 1980. De kleur blauw past bij Hermans natuurlijk. Zong hij in de jaren 50 niet al Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Dag, meneer De Kasten, goedemorgen.
Goedemorgen, Frits.
U komt uit Bellingwolde, u bent 60 jaar. U werkt als ZZP'er, als logistiek adviseur. Welk vergeetwoord wilt u graag een langer leven gunnen?
Onverkwikkelijk.
Onverkwikkelijk? En waarom juist dat woord?
Ja, het is eigenlijk een woord dat je niet bijna gebruikt. De meeste woorden die gebruik je altijd vaak. En dan weet iedereen de betekenis, of denkt men de betekenis te weten en loopt dan weer verder door. Maar ik heb gemerkt in mijn vak waar ik veel met mensen moet communiceren en ze proberen ja, weer dingen te laten doen die ze wisten dat ze niet konden doen. Ja. Heb ik gemerkt dat ik met de Nederlandse taal, met metaforen en met andere woorden de mensen hun aandacht ging trekken. Eigenlijk naar datgene waar ik wil beogen dat ze erover na gaan denken wat ze doen. En eigenlijk zo terzijde is het gekomen dat ik een keer zei, nou dat is dan onverkwikkelijk dat jou dat is overkomen. En die jongen keek mij aan en toen zei hij van, wat bedoel je er eigenlijk mee? En toen kwamen we eigenlijk op het onderwerp wat iedereen omzeilde, want hij eigenlijk had iets niet handigs gedaan. Onze Maxima die had gezegd een beetje dom. En in dit geval heb ik dan gezegd onverkwikkelijk. Ja. En daardoor.
Mooi woord. Wees er zuinig op en verspreid het in brede kring. Hartelijk dank.
Ik zal doen.
Is er een vergeten woord dat u wil adopteren? Stuur een mailtje naar taalstaat@kro-ncrv.nl. We leggen het voor aan de beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeten woorden, Nelleke Noordervliet. En zij bepaalt of het wordt toegelaten of niet. Taalstaat@kro-ncrv.nl.
De taalschatten van de taalstaat.
Rijmen en verzen van Roald Dahl.
De taalschatten van de taalstaat.
Als ik de naam Roald Dahl hoor, begint het in mijn binnenste te bruisen, te ratelen en te rinkelen. Ik heb veel van hem gelezen, ook de kinderverhalen en ook zijn rijmen en verzen ken ik natuurlijk. In 2005 zijn die al uitgebracht, nu weer, maar nu ook als luisterboek. Voorlezers van naam zijn aan het werk gegaan en de man die daarbij weer opvalt is Jan Meng. Hij heeft zo'n beetje het hele kinderoeuvre van Dahl voorgelezen. Dag Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je eerste was De Reuzenkrokodil, hè, 1981. Was dat sowieso het eerste boek dat je ging voorlezen voor een luisterboek?
Ja, ja, het eerste verhaal. Ja. En ik deed dat Maurits Rubenstein, dat was de uitgever. Dat was toen net begonnen, grote Revox-recorder. Kwam hij in ons vakantiehuisje in Otterlo. Ja. En zei hij, wil je het even voorlezen? Want hij had het gehoord dat ik het dat een keer deed voor mijn kinderen. En de avond viel. En op de mastertape kan je nog horen dat in de verte is de schietbaan de Harskamp. En dan hoor je heel ver op de achtergrond, hoor je, je hebt in dienst gezeten ook, geloof ik.
Ja, zeker.
Hoor je de punt 50. Hoor je. En dat hoorde ik toen niet, maar dan hoorden we wel op de oude Revox, hoorden we dat terug. Ja. Maar dat is nooit weggehaald. Dat is ontzettend leuk. En het plezier om het voorlezen, dat was er niet minder om.
Nee, nee. En dat werd toen ja, geprofessionaliseerd. Eerst deed het voor je kinderen en toen voor een luisterboek. Was het toevallig dat het om Roald Dahl ging?
Nee, niet toevallig. Nee, want ik heb dat altijd gehad.
Ja?
Maurits, die zei toen ook, wat vind je het allerleukste om voor te lezen? En toen zei ik, nou, dat is toch echt Roald Dahl. En het was eigenlijk de GVR. De GVR, dat kwam in diezelfde tijd ongeveer uit, of het was net verschenen.
Een grote vriendelijke reus, dat is nu verfilmd.
Ja, het is nu verfilmd, ja. Nu een groot succes. Ja. En dat is iets, maar ze zeiden, ja, dat is te lang en dat kan niet. Het moest op bandjes allemaal natuurlijk, op cassettes.
Ja.
En toen zijn we begonnen met De Reuzenkrokodil.
Ja, ja. Lijkt je een beetje op Roald Dahl? Omdat je hem, staat hij ver van je af? Of
nee,
is
hij staat niet ver van me af. Nee, nee. Het kind in mij, dat lees je ook in zijn autobiografische boeken voor kinderen.
Ja.
Het kind in mij is altijd door hem geprikkeld.
Ja. En waarom?
Ja. Ik denk dat je je kan verdedigen als kind. Het ligt vilijnen. En dat overkomt zijn hoofdfiguren altijd. Hè? Dat weet je in Mathilda. Ze worden onderdrukt. En ze kunnen zich niet ontwikkelen. Maar er blijkt altijd een zeer blanke pit te zitten in dat kind. En het kind ziet het ook allemaal. En dat is denk ik wat mij zo aansprak bij Roald Dahl.
Ja, is De Grote Vriendelijke Reus je lievelingsboek nog steeds?
Het is nog steeds mijn lievelingsboek, ja, van Roald Dahl. Maar ook vooral zijn boeken voor wat oudere kinderen, zoals Boy. Dus over het opgroeien van hemzelf. Ja. En dat is eigenlijk door iedereen te lezen. Ja. Boy en ook zijn tweede deel daarvan, dus de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Ja, wat kun je zeggen over zijn taal?
Zijn taal hangt samen met de voortreffelijke vertalers.
Ja?
Want Hubert de Vriesendorp heeft dat. Als er vertalers ben ik voor eeuwig dankbaar. En ze zijn mijn schatten. Want ik heb ook Harry Potter voorgelezen. En dat is vertaald door Wiebe Budding.
Ja.
En die heeft de taal zo verrijkt met zijn vondsten. En dat is bij Hubert de Vriesendorp ook.
Ja. Dus ken je ook het Engelse origineel?
Jazeker, ja, ja, ja. Zeker, ja, zeker.
Zullen we eens even naar je luisteren, Jan?
Drakensoep en heksenbrouwsel, warrelschuim en helder blauwsel, rook en smook en spokenspray, wervel, woel en roep, hoezee! Zie het borrelen, bubbelen, bruisen, hoor het sissen, sputteren, zuizen. Grootmoe, wat gebeurt er met je? Doe maar gauw een schietgebedje.
Ja, dag Hubert de Vriesendorp. Goedemorgen.
Hallo.
U bent de vertaalster van Roald Dahl. Nou, u bent helemaal de lucht ingestoken zojuist, hè?
Ja, leuk.
Ja. Is het ingewikkeld om Roald Dahl te vertalen?
Nou, sommige dingen natuurlijk wel. Want hij doet heel erg veel grapjes in zijn en woordspelletjes in zijn boeken. En dat is allemaal leuk en aardig. Maar die worden vaak ingegeven door het Engels.
Ja.
En die zijn dan in het Nederlands, waar je net zoveel leuke grapjes en woordspelletjes kunt doen. Maar op een ander moment, die zijn dan bijna niet over te brengen. Dus dan moet je echt andere dingen gaan verzinnen.
Ja, we hebben net dat versje gehoord, hè, dat Jan Meng heeft voorgelezen. Althans, dat van het luisterboek kwam. Kunt u specifiek over dat versje nog de ingewikkelde vertaling herinneren?
Nee, eigenlijk niet, want wat is het gekke? Ik moest alles zo snel vertalen,
ja,
dat ik niet de oorspronkelijke tekst heb gekregen. Ik vertaalde alleen maar van drukproeven.
Oh ja?
Ja, want er was altijd heel veel haast bij. Zodra die een beetje populair werd, na Sjaakje en de Chocoladefabriek,
ja,
gingen ze boeken, die gingen als zoete broodjes over de toonbank. En dus moesten vertalingen altijd heel snel komen.
Ja, maar...
Dus er zat altijd erg haast achter.
Ja, maar als u nou drakensoep en heksenbrouwsel, wat is dat dan in het Engels?
Ik heb geen idee.
Geen idee?
Ik heb het niet.
U heeft het niet?
Ik heb het niet in het Engels.
U heeft alleen die drukproeven, die heeft u weggedonderd.
Ja, natuurlijk, die waren zo vies geworden.
Oh, wat zonde. Maar nou, ja. En heeft u ook niet de Engelse uitgave van deze?
Nee. Ik heb er vaak om gevraagd, maar ik heb ze nooit gekregen.
Nee. Ja, dat had ze ook kunnen kopen natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ik dacht, ik krijg ze wel.
Ja, hoe is het om... blijft u even aan de lijn, mevrouw Vriesendorp. Hoe is het om deze teksten voor te lezen, Jan Meng?
Heerlijk. Ik kan niet anders zeggen. Ik kan er zoveel in kwijt. Maar ik herken dit wel. Want ik heb de Harry Potter-reeks voorgelezen. Ja, ja. En dat kreeg ik dan per 10 vellen. Weet je, wat net vertaald
dus
was.
Dus dat moest ook heel snel?
Dat moest ook al heel snel. Ja, maar dat ontzettende druk op.
Er toch ook slordigheden in? Of niet?
Ja, zeker. Ja, zeker. En dat is ook zo. Maar het, aan de andere kant wekt het ook je creativiteit op.
Ja, ja, je moet wel. Je moet wel. U heeft, mevrouw Vriesendorp, Human Bean. Ik heb toevallig net de film gezien van De Grote Vriendelijke Reus. En ik heb hem thuis al 1000 keer voorgelezen. Human Bean, hoe heeft u dat vertaald? Want dat was natuurlijk wel een probleem in De Grote Vriendelijke Reus.
Ja, dat was zeker een groot probleem. Omdat menselijk wezen, wat dan de vertaling is van human being, toch niet leidt naar iets leuks. En wat ik dan meestal doe bij zulke problemen, heb ik het meteen in de groep gegooid. En gezegd, ik moet een woord hebben dat een menselijk wezen aanduidt. En dat eetbaar is, want de reuzen aten in mensen. En dat meteen herkenbaar is voor kinderen dat het een mens aanduidt.
Ja, ja.
Maar ja, daar kreeg ik helemaal geen reacties op. En dat had natuurlijk haast. Dus toen heb ik zelf maar een woord verbasterd. Heb ik er mensenbaksels van gemaakt.
Ja, maar dat is toch een schitterende vondst, mevrouw Vriesendorp.
Ja, maar dat is... het is toch lang niet zo leuk als human being.
Nou,
dus ik was er teleurgesteld over.
Ja, ik vind mensbaksel wel een heel erg grappig woord. Nog een versje.
Plusser dan plus. Ze is plusser dan plus, die Willemien. Zo plus heb je niemand nog ooit gezien. Maar nu vraag ik jou. Hoe oud is ze nou? Is ze ouder dan 100 of 210?
Plusser dan plus, Jan, uit Sjaakje in de grote glazen lift. Als je dit leest, hè, doe je dat spontaan? Of bereid je je daar heel erg op voor? Let je daarbij nog op je stem?
Ja. Ik bereid me voor en dan weet ik, moet ik eerlijk zeggen, nooit... alsof als ik eenmaal achter de microfoon zit... of dat dat dan ook uitkomt, hoor. Want het kan ook best zijn dat ik dan een stemmetje doe. Of niet echt een stemmetje, maar een klein verschil in stem. En dat ik denk van nee, dat hoort er toch niet bij. Dat hoort er toch niet bij, dat vind ik niet leuk. Bijvoorbeeld de gedichtjes die ik heb voorgelezen op deze cd. Dat was in de studio in Amsterdam. En ik deed het de eerste keer en ik dacht eigenlijk, het is redelijk goed. Maar redelijk goed is niet goed genoeg. Dus je hebt dan tijd. Ja. Dus, zeg maar, dus je doet het overnieuw en je voelt aan eigenlijk wat de schrijver bedoelt.
En dat wil
en
je.
En dat wil je wil dan. Je, ja, ja. Ja. Mevrouw, en dan zoek je in dat jongetje in jezelf.
Ja. Mevrouw Vriesendorp, tot slot. Ja. Is Jan Meng de beste Robert Daal voorlezer in Nederland?
Nou, ik vind het wel heel erg goed. Maar ik heb niet al die andere ouders gehoord.
Mag ik u danken dat u aan de telefoon kwam. Jan Meng, jij ook bedankt voor je komst. En tot slot nog eentje.
Een hertog in Schagen. Een hertog heeft eens in Schagen echt belachelijke laarzen gedragen. Dat is nog niets, zei hij kien. Je zou moeten zien wat ik aantrek wanneer ik ga jagen.
Wat leuk zeg, al die tentjes, leuke plekjes, fijne mensjes. Cappuccino, wil je sojamelk of amandelmelk? Is dat glutenvrij? Ben je vegan? Heb je opties hier? Alle kanten op, het is hier net Berlijn. Alles local, eigen brouwerij. Vergeet de groenten niet, schorsen leren. Alles wint, dus dit vast ook. We zullen zien, we zullen zien. Alles wint, dus dit vast ook. We zullen zien, we zullen zien.
Spotlied op de hipstercultuur. Rapper Sef, gisteren was hij nog op de Uitmarkt. Lid van het collectief Flinke Namen. Samen met zangeres, maar ook journaliste Aafke Romeijn.
Ja, nieuw seizoen, nieuwe rubriek, de digitaalstaat, de staat binnen de staat, waarin we onze blik richten op de taal op het internet. Het gaat er ons vooral om hoe het gezegd wordt, hoe men twittert, schrijft, vlogt en blogt over de onderwerpen die ons allen bezighouden. De vakantie bijvoorbeeld, die achter ons ligt, volgens het komische duo De Partizanen, zijn de moderne vakantiebelevenissen in een paar zinnen samen te vatten.
Ja, we waren daar en het was echt fantastisch. Okay, ja. Echt iedereen was er en ze wonen echt super mooi. Alleen maar wijnhuizen daar in de buurt. Alleen maar lekkere wijnen.
Hoe chill is het
lekker eten.
Ik ben zo blij voor je.
Super chill. Alleen maar lekker eten. Lekker wijn. Echt super chill.
Ja, tuurlijk.
Echt super chill. Gewoon lekker eten. Lekker wijn.
Ja, hashtag lekkere eten en lekker wijn verscheen afgelopen week op YouTube en verschillende muziekdiensten. Als er één woord de afgelopen dagen in vele vormen op de sociale media voorbij kwam, dan was het wel het woord hitte. Een veelgebruikte hashtag was daarbij geen hittestress. De hashtag is actief gepromoot door landbouworganisatie LTO. Onder die noemer konden veehouders laten weten wat ze deden om hun dieren zo comfortabel mogelijk deze warme dagen door te loodsen. Het leverde mooie filmpjes op van varkens die met de tuinslang koel werden gehouden. De veehouders die het wat groter aanpakten spraken van watervernevering in de zeugerstal. En het bedrijf voor kunstmatige inseminatie bij varkens voegde daar nog de hashtag lang leven frisse beren aan toe. Melkveehouder Martin Oldenhof liet op Twitter weten dat hij het nachtweide heeft ingevoerd. Een woord dat wij niet eerder hoorden en ook niet op internet was terug te vinden.
Ja, ik denk dat ik het zelf dan verzonnen heb. Het nachtweiden is gewoon het weiden van de koeien. Wat je normaal overdag ziet, dat ze buiten rondlopen in de wei. Dat doen we tegenwoordig met deze hoge temperaturen en vooral met de stress die deze hitte kan veroorzaken, 's nachts. Overdag zijn ze binnen op de stal en 's avonds rond een uurtje of 7 gaan ze naar buiten. De hele nacht tot 's ochtends een uur of 6:30, 7, dat ze worden opgehaald voor het melken. Dan blijven ze eigenlijk de rest van de dag weer binnen op stal.
Ja, al met al een slimme imagocampagne van de veehouders op de sociale media dus. Maar vervolgens gingen natuurlijk ook allerlei andere mensen en instanties met die hashtag aan de haal. Werkgevers die onder de hashtag geen hittestress tips gaven hoe de werknemers het hoofd koel konden houden. Bedrijven die verkoelende producten aanprezen onder de hashtag geen hittestress. En het roept natuurlijk de vraag dan op of ze hun klanten of hun werknemers als vee beschouwen. PVV-leider Geert Wilders gebruikte de sociale media om het verkiezingsprogramma van zijn partij te presenteren. Dat kon ook makkelijk, meer dan een A4'tje met 11 bekende programmapunten en een lijstje met de besparingen of uitgaven die daarbij horen was het niet. Voor- en tegenstanders van de PVV gingen op dezelfde sociale media meteen heftig in debat met elkaar over de programmapunten. AOW met 65, geen eigen zorgrisico, huren omlaag, geen islamitische scholen. Vroeger was je dan sociaal-democraat, nu iets met Auschwitz, twitterde Roelof Bouwman. Bij een verkiezingsprogramma gaat het vooral om het werkwoord kiezen. En kiezen wordt heel makkelijk, schreef Gert-Jan Mulder. En Goda Choi zong naastig naar het verband tussen ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie en de omroep. Allemaal zaken die Geert Wilders af wil schaffen. Allemaal code voor politieke ruggenkrabberij, antwoordde Goda Choi. Gelukkig werd er ook met meer humor gereageerd. Henk en Ingrid twitterden dat de PVV-afdeling Bergijk verontwaardigd is dat de beloofde gratis bier niet in het partijprogramma is terug te vinden. Hashtag populisme. Communicatie- en campagnespecialist Huub Bellemakers is het inhoudelijk niet met het verkiezingsprogramma eens, maar in een blogpost op bkbcampaignwatch.nl noemt hij het A4'tje geniaal in zijn eenvoud.
Maar hopelijk hebben de heren en dames van de andere politieke partijen goed gekeken hoe je op waardeniveau, kort en bondig, direct en zonder mooi praterij kan communiceren. Want hoe simpel en in mijn ogen abject dit Trumpiaanse verkiezingsmanifest ook is, het is communicatief en politiek geniaal.
En daar lijkt Huub Bellemakers een punt te hebben. Het is waarschijnlijk nu al het best gelezen verkiezingsprogramma ooit. En zo'n verkiezingsprogramma kan natuurlijk altijd nog korter. Vanuit Friesland kwam de lijst Boerenverstand met een eigen 7-puntenplan, neergekrabbeld op een boodschappenbriefje. We zetten de punten voor de zwevende kiezer even op een rij. Heerenveen hoofdstad, Foppenminister, weg met Enzo Knol, Gullet-minister, kievitseieren rapen en viruljeppen Olympisch, regeren per Twitter en gratis oranje koek voor iedereen. Dan rijden er door werkzaamheden aan het spoor deze hele week al geen treinen tussen Lelystad en Weesp. Natuurlijk worden er bussen ingezet, gelukkig maar. Maar voor wie toch met de trein wou, had de NS op de borden op de stations ook een reisadvies met een lange ei. De NS zet het zelf maar meteen op Instagram om de makers van de website Taalfoutjes voor te zijn. Op zijn YouTube-kanaal hashtag Wat Weet Jij onderzoekt Defano Holwijn de algemene kennis van de mensen op straat. Vragen die heel simpel lijken, maar onder druk toch wat moeilijker kunnen worden. Bijvoorbeeld over taal. Deze week was hij in de Bijlmer.
Snelheidsronde, dit keer met landen. Ik noem het land op, jij noemt op hoe je een inwoner uit dat land noemt. Are you ready? Het gaat om de snelheid, het gaat om de snelheid. Oké. De Senegal.
Senegalees of zo.
Denemarker.
Een Denemarker.
Ivorcus.
Ivorcuster, nee, nee.
Canada.
Canadees.
Cyprus.
Een Cyprusser.
Bulgarije.
Een Bulgarees.
Now that's fucked up.
Ik voel me dom, man.
Ja, China-deskundige en radiocollega Fred Senger schreef op zijn site blogaap.nl over het Olympische debuut van Xiao Mingbot. Geen sporter, maar een journalist. Een robotjournalist, om precies te zijn. De Chinese schrijfrobot produceerde in 15 dagen 450 nieuwsberichten over de sportieve gebeurtenissen in Rio. Goedemorgen, Fred.
Goedemorgen, Fred.
Hoe klinkt zo'n nieuwsbericht van een robotjournalist? Kun je dat ons laten horen?
De Chinese Wang Yigan heeft gewonnen. In de wedstrijd die 46 minuten duurde, speelde de nummer 2 van de wereldranglijst Wang tegen nummer 28 Karin Snaze. Wang won de Olympische wedstrijd bij de dames singles badminton met 2-0. De wedstrijd werd gespeeld in Rio Centro op 15 augustus om 14:30 ochtends Beijing tijd.
Ja, het gaat hier dus over badminton.
Het gaat hier over badminton, dat klopt.
Ja, en deze robotjournalist heeft niet zoveel met de emoties van de sport zo te horen.
Nee, dat blijft echt mensenwerk. Mooie sportieve details, interviews met sporters na afloop en analyses, dat is echt mensenwerk. Maar wat de computer wel heel doet, behalve dat hij heel productief is, is dat hij ontzettend snel is. Want 2 seconden na afloop van deze wedstrijd werd het bericht al geproduceerd en online gezet.
2 seconden daarna, hoe kan dat?
Ja, nou, het is eigenlijk wel een mooi systeem. Ze combineren de datastream vanuit de organisatie van de Olympische Spelen, waar bijvoorbeeld de uitslagen komen, met een database met historische gegevens over sporters en records. En de computer maakt daar in no time een berichtje van. En dat maakt voor de kranten natuurlijk niet zoveel uit, want die komen pas uren later uit. Maar er komt steeds meer nieuws en informatie via internet, WhatsApp en pushberichten. En daar is het natuurlijk geweldig voor, dat je zo snel informatie krijgt.
Ja, maar het is dus een hele klinische manier van werken en waaruit alle emoties zijn weggelekt.
Ja, emoties, daar is de computer niet zo goed in. Maar het is natuurlijk wel mooi bijvoorbeeld voor de kleine sporten waar geen verslaggevers naartoe worden gestuurd. Die mensen die van die sporten houden kunnen toch goed bediend worden met de computer.
Ja. Maar hoe kan een computer een tekst schrijven over een wedstrijd honderden en duizenden kilometers verderop?
Ja, gegevens, data combineren. Dus voor de computer maakt het niet uit hoe groot de afstand is.
Nee. Werkt dit alleen bij sportverslagen, Fred? Of kunnen we dit ook voor andere deelgebieden van de journalistiek toepassen?
Ja, er is ook een ander Chinees bedrijf, Tencent. Dat is een enorm internetconcern. Die gebruikt zo'n systeem, een eigen systeem, dus niet Xiao Mingbot, maar een eigen systeem al een jaar om financieel-economische data door te geven. Maar ja, we moeten er denk ik als journalisten toch maar rekening mee houden, Frits, dat die computers ook steeds slimmer worden. En dat ze steeds mooiere en completere berichten gaan maken.
Xiao Mingbot, wat betekent het eigenlijk?
Ja, dat is op zich wel leuk. Xiao Ming betekent eigenlijk kleine man. Dus Jan Modaal zouden wij zeggen. Ja, het is een robot van Jan Modaal.
Ja, ik vind het een angstige ontwikkeling. Fred, we hebben het net gehad over Roald Dahl. Die heeft ooit een verhaal geschreven over een schrijver die op een zolder zich terugtrok omdat er een verhaalmachine was ontwikkeld.
Ja.
Waar alle schrijvers dan zich aan overgaven omdat ze daarmee veel meer geld verdienden.
Ja, ik denk dat de fantasie van een schrijver zal voorlopig nog wel niet vervangen worden door de computer, denk ik.
Dat denk ik ook niet.
De schrijvers hoeven zich nog niet op te sluiten. Ja, hooguit om zich te concentreren en productie te maken.
Dankjewel, Fred Sengers. Het internet is natuurlijk ook een vindplaats voor teksten die tot nadenken stemmen. Zo stelde de website Tuimeltekst ons deze week deze vraag. Wanneer deed je voor het laatst iets voor het eerst? Nou, dat was nu. Dit was de eerste Digitaalstaat. Volgende week weer.
NPO Radio 1. 1.
Hi, ik ben Malou Holshuizen en iedere zondagochtend geef ik jou een fijne start van je zondag met de radiotalenten van BNNVARA Academy. We blikken terug op het nieuws, maken te gekke reportages en ontvangen verrassende gasten. Iedere zondagochtend van 5 tot 7. Start.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
Global International, goedemiddag.
Ja, met de Bruin. Ik wil graag CEO worden van uw bedrijf. Ik heb visie, ervaring en een zeer charismatische uitstraling.
Klinkt goed. Morgen beginnen.
Akkoord.
Direct zaken doen, dat kan bij Peugeot. Want een 308 SW met 14% bijtelling is nu nog direct beschikbaar. En dat vanaf het lage netto bijtellingsbedrag van €127 per maand. Kijk op Peugeot.nl.
Vindt u buitenschilderwerk ook zo'n enorm gedoe?
Oh, nooit meer.
Kies dan voor de collectieve inkoop schilderwerk van Vereniging Eigen Huis.
Ken ik.
Samen regelen we de beste kwaliteit. En omdat onze experts het controleren, krijgt u zelfs 6 jaar garantie.
Oh, echt?
Dat is handig. Goed.
Ga naar eigenhuis.nl voor uw persoonlijke aanbod. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker.
Beweeg je eigenlijk wel genoeg? Ik niet. In september ga ik daarom minstens 10.000 stappen per dag zetten. Voor mezelf natuurlijk, maar ook voor een goed doel. Mijn naam is Wouter Bos en ik doe mee met Steptember. Doe jij ook mee? Meld je dan aan op steptember.nl en ontvang je eigen stappenteller.
U kunt vandaag nog regelen dat uw huis voor de winter is geschilderd. Doe ook mee met onze collectieve inkoop schilderwerk.
Goed idee.
Dat is fijn. Ga voor uw persoonlijke aanbod naar eigenhuis.nl.
Prokofjev. Beleef zijn briljante muziek. Live van 8 tot en met 11 september tijdens het Gergiev Festival. Koop nu uw kaarten op gergievfestival.nl.